We hebben vorige keer naar aanleiding van de twee gesproken over de schepping als zodanig. En wel hebben we speciaal gesproken over de wijze waarop in de Bijbel gesproken wordt over het tot stand komen van de wereld. En de reden daarvoor is dat de schepping per definitie een twee is, omdat de schepper uiteraard de één is. Want één is ook inderdaad de oorsprong der dingen. Dat zodra we over een twee gaan praten, dan hebben we dus eigenlijk over de schepping in het algemeen. Dat blijkt ook uit de dingen die de schrift ervan zegt, want in de eerste plaats is het dan zo dat een twee werd weergegeven door een letter, een getal, een cijfer, wat de naam heeft van een bed of een beet, namelijk betekent een huis. En over het huis gaat het, want de schepping is inderdaad een huis. Wij zouden zeggen, dat is vanzelfsprekend, want wij wonen daarin, maar dat is precies wat ik niet bedoel. Want de schepping is natuurlijk het huis van de schepper. Dat wij erin wonen kan wel zo zijn, naar onze gedachten. Maar de grondgedachte is niet dat wij erin wonen, maar de grondgedachte is dat wij er deel van uitmaken. Want degene die erin woont, is de Heer eigenlijk zelf. De schepper zelf woont in het huis, dat is de schepping. De naam voor die letter, beet, die schrijven dan ook inderdaad met een 2, begint met een 2, uiteraard. Een 2, dat is het belangrijkste, en het eindigt met een taf, een 400 is dat eigenlijk. Dus dat duurt nog een paar jaar, voordat we daar naartoe zijn, de 400. Maar de 400, dat is eigenlijk de laatste letter dan ook van het alfabet. Dat wil zeggen, daar eindigen de dingen eigenlijk mee. Het Hebreeuws is cijfers tot en met de 400, want daar voorbij gaat het niet. En er is natuurlijk alleen maar een symbolische reden voor. Die is dat als je bij de 500 komt, dan kom je terecht in een nieuwe schepping, kom je bij onzienlijke dingen terecht enzovoort. Dus dat 400 is de uiterste veelheid eigenlijk in de wereld van de getallen, of althans van de cijfers, daar gaat het maar om. En de schepping omvat dus inderdaad de 2 tot en met de 400. Eigenlijk dus alles, behalve de 1. En zo is dat natuurlijk. Want de 1 is God zelf. En verder kennen we slechts de geschapen wereld, de geschapen dingen, de schepping als zodanig, waarin God woont, wat immers Gods huis is. En we hebben ook gezien dat deze schepping wordt beschreven als zijnde rond, als cirkelvormig, maar in ieder geval rond. Eigenlijk dus, want daar komt het in de praktijk op neer, als een holte, een ronde holte, in het midden waarvan God zelf woont en waarvanuit hij deze wereld om zich heen gemaakt is, waarmee hij zich dus omgeeft, waarin hij dus woont, of in andere termen, waarin hij zich kleedt. Die termen zijn we ook al enigszins tegengekomen en die zijn ook inderdaad van belang. Daar wil ik u vanavond nog even mee naartoe nemen. Daarbij komen we echter een paar schriftgedeelten tegen die we vorige keer ook al hebben aangehaald. Maar goed, ik heb nu eenmaal gekozen om ze op deze manier te bespreken. Dat wil zeggen, vorige keer hadden we het over die wereld die beschreven wordt als rond, een perk, een cirkel, een kloot, een omgang, of hoe het dan maar vertaald mocht zijn, maar in ieder geval rond, want dat was de betekenis. En aan de andere kant vinden we de schepping beschreven als een kleed waarmee de Heer zich kleedt. Dat niet alleen, want dat beeld van dat kleed, dat is eigenlijk een tamelijk vanzelfsprekende, maar het bijzondere van een kleed is dat het als kledingstuk slechts tijdelijk een functie vervult. Het dient slechts tijdelijk ter bedekking. Het is maar tijdelijk om in te wonen, denk ik ook wel eens. Hè? Maar dat zou ik ook zeggen natuurlijk. Want een kleed is eigenlijk zo ongeveer hetzelfde als een huis. Maar het bijzondere van een kledingstuk is dat de schrift leert dat het vervangen wordt. Omdat het of versleten raakt, of het wordt vuil. En in de praktijk is dat ongeveer hetzelfde. Nee, als een kledingstuk eenmaal vuil geweest is en dan kan het wel gewassen worden misschien. Maar als het daarna uit de was terugkomt, dames, dan weten wij heren allemaal dat het niet meer was wat het daarvoor was. Dat is uw schuld niet, want u hebt natuurlijk goed gekeken naar de televisiereclame en al die dingen meer over wat je allemaal moet doen om de was goed te krijgen. Ik heb er slechts uit begrepen dat het hopeloos is. Dus kopen we af en toe wat nieuwe kledingstukken. Dat is ongeveer de gedachte. Een kleed is dus tijdelijk en het wordt of vuil en dan moet het gereinigd worden, maar dan is het veranderd. Of het raakt versleten en dan moet het veranderd worden. En dan trekt men dus ook iets nieuws of iets schoons aan. Een verschoning dus. Daarover spreekt de schrift ook tamelijk uitgebreid. Speciaal in verband met de aarde trouwens, maar eigenlijk ook in verband met de gehele schepping. Want de hele schepping is het kleed waarin God zich hult, waarachter hij zich verschuilt. Want zo kun je kleding beschrijven. Of waarin hij zich openbaart. Want dat is ook de functie van kleding. Dat vind ik zo aardig. Want de functie van de kleding komt daarmee overeen met de functie van het woord bijvoorbeeld. En met de functie van Christus. die immers ook was God geopenbaard in het vlees, die deel werd van de schepping. Want men kan zich er achter verschuilen, maar men kan er zich ook in openbaren en het een sluit het ander niet uit. Dat wil zeggen, normaal gesproken doen we die beide dingen gelijktijdig. Dat wil zeggen, ons lichaam hullen we in klederen, maar die klederen openbaren wel degelijk de omgeving wie wij zijn, ongeveer. Nee, sommigen zien dat niet, dat geeft dus niks, hè. Waarmee wat van anderen gezegd wordt dan. Maar het principe blijft zo, men schuilt erachter of men openbaart zich in. En aan de andere kant is het zo, dat die lijn die kan ik natuurlijk doortrekken. We zeggen dit nou over de schepping als zodanig. We kunnen dat ook zeggen over het woord van God. We kunnen dat zeggen ook over Christus. Maar we kunnen het ook zeggen over delen van het woord van God. Want het zal u langzamerhand ook duidelijk geworden zijn dat heel wat schriftgedeelten eigenlijk de functie hebben om dingen te verbergen, hoewel ze voor ons andersom werken. Dat wil zeggen, God heeft er iets in verborgen, maar juist omdat het erin verborgen is, wordt het ons openbaar. Nog smaller gezegd, dit is bijvoorbeeld de functie van de gelijkenissen, van alle gelijkenissen in de Bijbel. Er worden waarheden in verborgen, maar ze worden daar verborgen omdat ze bewaard zouden worden en bekend zouden gemaakt worden aan sommigen. Aan de vrienden, zou de Heer Jezus laten zeggen. Niet aan de broeders, maar wel aan de vrienden. Nee, niet aan alle broeders namelijk, maar wel aan degene die zijn woord bewaren. Want die vinden deze dingen namelijk wel. Zodat het woord inderdaad de dubbele functie heeft van aan de ene kant te verbergen, aan de andere kant te openbaren. Dat is trouwens niks bijzonders, want dat is een principe wat de wereld ook kent en wat in andere godsdiensten ook gekend wordt. Want daar weet men overal dat als God spreekt, spreekt hij in orakels. Hè? God orakelt namelijk, is dan de gedachte. En de clue is altijd dat God hem wel spreekt, maar dat die woorden die hij spreekt onduidelijk zijn. Daarom bewaart men ze, opdat men ze later alsnog zou begrijpen, wanneer ze van toepassing worden enzovoorts. En dat is iets wat in ieder geval bekend is uit de Griekse en ook uit de Egyptische wereld eigenlijk. Maar in de Bijbel komt dat ook voor. Namelijk dat de woorden gegeven worden die niemand begrijpt, maar het is de bedoeling dat men ze zou bewaren, opdat men ze later begrijpen zou. Zodat die woorden dan in ieder geval de dubbele functie hebben van verbergen en aan de andere kant toch ook openbaren. Maar dat alleen aan de geselecteerden, moet ik zeggen, hè? Of ingewijden. Nou nee, aan de gelovigen. En meer speciaal aan degene die uitgeloven wensen te leven, want dat is gewoon de Bijbelse term daarvoor. Nou, daar zal ik me nou niet verder over druk maken. Maar ik neem u maar weer even mee naar, wat had u anders gedacht? Naar Job natuurlijk. We komen er altijd wel terecht in dit verband. Vind ik altijd leuk. Job 38. Ik vind het altijd leuk, want er blijkt uit dat mensen in heel oude dagen al geweten hebben over de ware aard van de schepping. Ik weet niet wat men er zich bij voorgesteld heeft, maar men heeft het wel geweten. En u weet, Job, dat is een erg oud Bijbelboek, hè? Een van de alleroudste. Nou goed, in vorige keer waren we in Job 22 en Job 26, omdat daar gesproken werd over de omgang en het perk. Oftewel, over het rond der aarde. En nu zijn we in Job 38. Waar staat in vragende wijze. In vers 13. Opdat hij de einden der aarde vatten zou en de goddelozen uit haar uitgeschud zouden worden, dat zij veranderd zou worden gelijk zegeleem en zij gesteld worden als een kleed. Nou, daar wordt dus gezegd, eigenlijk, dat God de aarde zal pakken bij zijn vier hoeken, bij zijn vier einden, of zijn vier hoeken, vier zijden, dat maakt niet uit, dat is allemaal hetzelfde woord hoor. Hij pakt ze bij de vier einden en hij schudt de goddelozen daaruit. Mankeert er nog aan dat over een mattenkloppen gesproken wordt, maar die gebruiken we tegenwoordig ook niet meer, heb ik begrepen. Maar in ieder geval, de aarde wordt beschouwd als een kleed waarin allerlei onreinheid zich bevindt. Het vuil heet dat, hè, dames. Het vuil zit daarin, hè, zit tussen het weefsel enzovoorts. En dat moet eruit geklopt worden. Van tevoren. Voordat het in de wasmachine gaat, hè, klop je eerst grove vuil eruit, anders snijdt de kleding er zo van. Zo is het toch, hè? Ja. Nou goed, daar staat er dat zij veranderd zou worden gelijk zegeleem en zij gesteld worden als een kleed, vers 14. Er zijn twee beelden die gelijktijdig gebruikt worden, dat is heel leuk, want die eerste is die van zegeleem Zegelleem, dat zouden wij noemen zegellak. Maar dat kan ook met leem natuurlijk, want leem wordt ook hard. Maar zegellak is het eigenlijk. En zegellak, dat is aardig, dat maak je warm en dan is het zacht en dan druk je er een stempel in. Hè? Dan wordt er een zegel in gezet. Maar als je het daarna weer warm maakt, kun je er weer een stempel in zetten. Wordt opnieuw gebruikt. En dat is wat van de schepping gezegd zou moeten worden. Het is dezelfde materie, maar het wordt tweemaal gebruikt. Eenmaal om er vaten ter onere van te maken. Ik haal schriftgedeelte uit het verband en ik doe het bewust. Schande. Eenmaal om er vaten ter onere van te maken en daarna om er vaten ter ere van te maken. Dat is wat gezegd wordt van Israël in en de gemeente uiteraard dan. Maar in Romeinen 9 bijvoorbeeld, aangehaald uit diverse beelden van het Oude Testament. En daar gaat het inderdaad over leem. Hier gaat het over zegellak of zoiets, zegelleem. De gedachte is ook dat het tweemaal gebruikt wordt. Er wordt een stempel ingezet, is niet goed, wel wordt er opnieuw een stempel ingezet. Het wordt opnieuw gebruikt. Het wordt gerecycled. Dan hebben we de verbinding met de vorige keer, want de cycle is natuurlijk een cirkel, dat weet je. Een omwenteling. En het wordt gerecycled, dus we maken nog een omwenteling. Komt een nieuwe schepping, is de gedachte. Dat is de ene die van het zegeleen betekent dat het alsnog in een nieuwe schepping veranderd wordt. En die andere is dat zij gesteld zou worden als een kleed. Dat heeft te maken met dat de goddelozen daar uitgeschud worden. En dat betekent dus ook dat het veranderd wordt. Of dat het gereinigd wordt. Maar in de praktijk wordt daar geen onderscheid tussen gemaakt. Want het schone kleed is een ander dan het vuile kleed. En anders zoeken we nog even door naar een betere uitdrukking. Het schone kleed is iets anders dan het vuile kleed. En of het oude, het vuile nou gereinigd is of vervangen is, doet eigenlijk niks ter zake. Het principe is dat er daarna toch weer een kleed is, maar nu schoon. En zelfs beter dan het voorheen was. Nou, dat is wat hier ook gezegd wordt over de aarde als kleed, zodat we weer terug zijn bij de eenvoudige gedachte dat de aarde een soort van gordijn, een soort tent is, een soort dunne laag is, waarmee God zich omhult. En waar dat kleed, deze schepping, of zo je wil, de aarde verontreinigd wordt, daar is het God in de eerste plaats die belang heeft bij de reiniging van die schepping. Niet wij hebben daar in de eerste plaats belang bij, niet de schepping als zodanig, maar de schepper zelf, eenvoudig omdat het zijn kleed is. Nou, dat was Job 38. Daarna zouden we het rijtje moeten volgen, dat doen we dan ook maar. Dan komen we terecht in Psalm 102... Ik weet niet zeker of ik die vorige keer ook niet heb aangehaald. Maar Psalm 102 is in ieder geval de duidelijke uitspraak in verband met dit onderwerp. Waar gesproken wordt door de Heer Jezus. Nou, het was de psalmist, maar hij spreekt de woorden namens de Heer Jezus, hè? Dat is langzamerhand bekend. Hè? En dan zegt hij in vers 25, ik zeide, mijn God, neem mij niet weg in het midden mijner dagen. Dat klopt aardig, want hij was, ik wil altijd even denken wat ik zeggen zal. Hij was 35 jaar oud, 35 profetische jaren oud toen hij stierf. En 7 dagen vooruit dan. 35 jaren van 360 dagen, ja. 12.600 dagen. En iedereen die een beetje wat van de getallen in de Bijbel weet, weet dat dat de helft is, hè? 35. Dat had natuurlijk 70 moeten zijn, maar het was de helft. Of 3,5, maar het had 7 moeten zijn. Dat is precies hetzelfde verhaal, hè? Dus inderdaad, het midden zijn de dagen. Neem mij niet weg in het midden bij de dagen. Waarna de Heer zegt, uw jaren, zegt hij tot degene die in de hemel woont, uw jaren zijn van geslacht tot geslacht. Dat is het verschil tussen de Heer op aarde en degene die je met vader aanspreekt in de hemel. Hij zegt, ik word weggenomen in het midden mijner dagen, maar uw jaren zijn van geslacht tot geslacht. En dan verder, gij hebt voormaals de aarde gegrond, niet opgehangen, ook niet opgehangen aan een niet, daar hebben we het vorige keer over gehad, hè? Nee, gij hebt de aarde gegrond, ooit, neergezet, ergens op, de fundamenten, dat weet u, hè. Gij hebt voormaals de aarde gegrond en de hemelen zijn het werk uwer handen. Inderdaad, Shamayim, de twee hemelen dus, de beide hemelen, de beide geschapen hemelen, zijn het werk uwer handen. Die zullen vergaan. Maar gij zult staande blijven, dat wil zeggen, aarde en hemelen zullen niet staande blijven. Ze waren ooit neergezet op het fundament, om zo te zeggen. Want de aarde staat in het water en uit het water, zegt Petrus. Maar de psalmist zegt, maar het mag dan zo zijn dat het er staat, maar het blijft niet staan. Er is maar één die staan blijft, dat is niet de schepping, dat is de schepper, staat hier. Want hemelen, of beter aarde en hemelen, zullen vergaan. Maar gij, die deze dingen gemaakt hebt, maar gij zult staande blijven. En zij alle zullen als kleed verouden. Als een kledingstuk, als een gewaad, dus staat er ook achter. Ze zullen als kleed verouden. Gij zult ze veranderen, anders maken dan wel vervangen, want het kan allebei. Gij zult ze veranderen als een gewaad en zij zullen veranderd zijn. Oftewel, ja, zij zullen veranderd zijn. Of ja, zij zullen veranderd worden. Die laatste zin is gewoon een herhaling van wat gezegd was, om het te versterken. Zo van dat we het niet mislezen. Daarom staat het er nog een keer, iets anders. Van inderdaad, ze zullen veranderd worden. Want hemelen en aarde samen worden beschouwd als een kleed. De aarde kun je nog voorstellen als een tamelijk dunne laag, verhoudingsgewijs. Hè? En dus als een kleed. Maar hier wordt het zelfs gezegd van de hemelen. En gewoon omdat het kleed de functie heeft van een omhulling te zijn, een kledingstuk, een huis te zijn waarin men woont eigenlijk. En hoe dik de muren zijn of hoe dik de stof is, dat heeft er eigenlijk helemaal niks mee te maken. De hele schepping wordt beschouwd als een kleed dat vervangen zal worden. Zo staat het hier. En de gedachte die hierbij ook naar voren komt, die wil ik toch even u niet onthouden, dat is dat degene die spreekt kennelijk zichzelf beschouwt als deel van die schepping. Want hij heeft het erover dat hij zelf zal weggenomen worden. Dat zijn dagen verkort werden, ik heb het niet gelezen, maar het stond in vers 24. Hij heeft mijn kracht op de weg ter neder gedrukt. Mijn dagen heeft hij verkort. Oftewel, volgens vers 25, hij zal mij wegnemen in het midden mijner dagen. Waarna degene die weggenomen wordt verder gaat met te zeggen dat degene die in de hemel woont, die blijft altijd, maar hemelen en aarde zullen verdwijnen. Zodat het duidelijk is dat de spreker hier zichzelf beschouwt als deel van de schepping. Dan zult u zeggen, dat is niks bijzonders, want er was David en die is nu helemaal een schepsel. Jawel, maar ik hoop dat we al ver genoeg waren om te weten dat het niet David, maar dat het de Heer Jezus is die hier spreekt. En die dus inderdaad zichzelf beschouwt als deel van de schepping. En dus met de schepping mee wordt hij veranderd, oftewel wordt hij weggenomen. En wat met de Heer Jezus gebeurde, zal later gebeuren met de hele oude schepping. Zodat ook in deze woorden de Heer Jezus zichzelf identificeert met de schepping. Hij is er één geheel mee. En andersom, dat is voor ons van belang natuurlijk, andersom, wij waren één met hem. En werden dus ook weggenomen, we zijn met hem gestorven en begraven. Maar vervolgens natuurlijk ook opgewekt. Maar dat zit hier allemaal in. Een moeilijke zaak die hier ook in zit, die ik van nood eigenlijk ook moet aanhalen. Die moet ik aanhalen van nood, omdat dit schriftgedeelte wordt aangehaald in Hebreeën 1. Dus laat ik daar dan maar even naartoe gaan. Hebreeën 1 vers 11. Nou ja, vanaf vers 10 dan. En dubbele punt. Dat wil zeggen, we zitten hier in Hebreeën 1 in een opsomming van oud-testamentische schriftplaatsen. Die spreken over de Heer Jezus, die als de Zoon van God uitermate verhoogd is en gezeten is aan Gods rechterhand. En dan wordt de uitspraak uit het Oude Testament geciteerd om dat aan te tonen. Omdat de Joden, blijkens wat er staat in het Johannesevangelie bijvoorbeeld, meenden dat als de Messias zou komen, zou hij altijd blijven. En nou was hij niet gebleven, blijkbaar, althans niet voor zover de mens het kon zien. Hij was niet gebleven, maar naar de hemel gegaan. En toen had de apostel natuurlijk grote moeite om de Joden in de tijd, en ook nu nog eigenlijk, te laten zien dat die hemelvaart van de Heer Jezus wel degelijk in het Oude Testament was aangekondigd. En daarvoor worden die schriftplaatsen aangehaald. Dat namelijk de Messias uitermate verhoogd zal worden boven de engelen. En eigenlijk is dat het grote thema van de nieuwtestamentische boeken. Het was ook het grote geheim van het Oude Testament. Maar dan heb je het oude verhaal weer. Het was het geheim van het Oude Testament, maar dat kan het alleen zijn omdat het erin stond. U kent toch die, ja, het is een wat oneerbiedig voorbeeld misschien, volgens sommigen denk ik. Maar u kent toch die zoekplaatjes, we hadden vroeger altijd zoekplaatjes. Ik weet niet of het nog bestaat, maar zoekplaatjes, hè. Je weet toch, maar zondags mocht je nooit wat doen, hè. En dan mocht je alleen de Spiegel lezen en andere christelijke tijdschriften. En er stonden zoekplaatjes in. Zo kwam je dan de dag door, hè. Wij vonden dat erg vervelend. Ik heb later gehoord dat er heel wat betrokken figuren geweest zijn die het ook vervelend vonden. En nou mag je het hardop zeggen, dus nou zeg ik het ook eens hardop. Het stond in de krant, heb je gelezen? Oh. Nou, wel goede kranten bij wij. Maar goed, het brandt ook erg lang. Maar goed, daar gaat het nou niet over. Maar die zoekplaatjes namelijk, daar moest je zoeken. Er was de vraag, waar is de molenaar of zo, weet je wel. Ik bedenk maar even wat. Een mooi plaatje van een molen in het weiland en het water en bomen. En waar is de molenaar? De bedoeling was dat je dan die plaat van alle kanten bekeek om er ergens een tekening van een molenaar in te ontdekken. Waarna je, als je hem vond, toch wel tot ontdekking moest komen dat de molenaar ook niet helemaal ze allemaal op een rijtje had. Maar dat doet er nou niet toe. Want waar die man uithing, hè? Nou goed. Maar in ieder geval, je kon die man alleen zoeken omdat hij erin zat, hè, ergens, hè, dat bedoel ik maar. Het is wel een dwaas voorbeeld, ik weet het. Maar zo is het dan toch. Als ik zeg, het was het grote geheim van het Oude Testament dat de Christus ten hemel zou varen, dan heb ik daarmee gezegd dat het dus in het Oude Testament staat. Anders was het niet het geheim van het Oude Testament. Anders was het alleen een geheim. Dat begrijpt u toch, hè? Dat is van belang, hoor. Ik heb het de laatste jaren wel vaker gezegd. Ik zeg het dan nog maar eens een keer. Als wij beweren dat de verborgenheid verborgen was in het Oude Testament, dan betekent dat dus dat het in het Oude Testament staat. Ja. Want anders krijg je te maken met die mensen die zeggen het was verborgen in het Oude Testament, dus staat het er niet. En als wij dan een tekst vinden die op de gemeente van toepassing gebracht wordt, hè, dan zegt men dat kan niet, want het was in het Oude Testament verborgen, dus het kan niet over de gemeente gaan. Enzovoorts. En zo komt men tot de ontdekking dat Romeinen niet over de gemeente gaat, want die citeert uit het Oude Testament. Romeinenbrief. En in het Oude Testament is de gemeente verborgen, dus in de Romeinenbrief, die gaat niet over de gemeente. Korinthe citeert uit het Oude Testament tot in de tweede Korinthebrief aan toe, dus het kan niet over de gemeente gaan. Dan zeggen wij, maar Paulus, het was toch de apostel die dan de gemeentelijke waarheid predikt, zegt men, ja, maar toen wist hij dat dus nog niet. Nee, daar moet je niet om lachen, dat was niet de bedoeling. Maar dat wordt echt serieus geleerd. Ik kan zo'n hele reeks namen opnoemen van mensen, sommigen bekend, sommigen minder, die dat precies zo leren. Korinthe niet. Galaten citeert het Oude Testament, dus gaat niet over de gemeente. Het gaat over Israël en de openbaring van het koninkrijk. Want het wordt geciteerd in het Oude Testament. Daarna wordt het moeilijk, want dan komen we bij Efeze. Efeze citeert ook uit het Oude Testament, maar die wil men niet kwijt. Dat is een veel te mooie brief. Bovendien, als men dan zegt dat citeert uit het Oude Testament en is dus niet voor ons, dan blijft er meteen helemaal geen brief meer over. En dat is een beetje lastig, want dan blijkt dat de gemeente zelfs verborgen is het Nieuwe Testament. En als dat zo is, dan bestaat hij dus helemaal niet. Hè? Dat is waar. Ik zal nooit vergeten hoe ik ergens moest spreken bij een gelegenheid waar tientallen mensen bijeen waren die allemaal van mening waren dat de gemeentelijke waarheden slechts gevonden worden in Efeze, Filippenzen, Colossenzen, en dat die gemeentelijke waarheden in het Oude Testament niet gevonden konden worden. Maar ik moest daar spreken, dus ik heb gesproken uit Efeze. Ik denk, dan breek ik me, dan kan ik niks verkeerd doen, hè? Dus de Efezebrief, kunnen ze niks van zeggen. Dus Efezebrief, toen hebben we gesproken over, ik weet niet meer, Efeze 1, 2, 3, weet ik niet, zomaar het schrift plaatsen eruit. We zijn er nooit meer terug geweest, er is een grote rel ontstaan en zo. Want ja, er bleek dat het geciteerd werd uit het Oude Testament. En dat dus in het Oude Testament gemeentelijke waarheden staan. Want er staat in Efeze dat de heidenen zijn mede-erfgenamen van hetzelfde lichaam enzovoorts. En dat gedenkt dat gij die eertijds heidenen waart en vreemd van het burgerschap Israëls nu nabijgebracht zijt. En dus deel hebt gekregen aan het burgerschap Israëls. Nou. Want het was in het Oude Testament verborgen. En dus wordt het in het Nieuwe Testament geopenbaard, dat wel. Maar wat er geopenbaard wordt, is waar en hoe het in het Oude Testament staat. Begrijpt u wel? Dus inderdaad, die dingen staan in het Oude Testament. En met name dus de dingen met betrekking tot de opstanding en de hemelvaart van Christus. Want dat is de grote gemeentelijke waarheid. Toch? Ja, want hierna, na de opname van de gemeente, hebben we te maken met de wederkomst van Christus. En dat is niet meer gemeentelijke waarheid, zal ik maar zeggen. Niet meer, zoals Petrus het zou noemen, tegenwoordige waarheid. Want dat gaat dan weer gewoon over Israël en de volkeren en de openbaring van het koninkrijk op aarde enzovoorts. Dat komt in de toekomst. Dus de grote gemeentelijke waarheid is dat Christus niet als koning, maar wel als hoge priester uitdrukkelijk gezeten is in de hemel aan de rechterhand Gods, in plaats van op de troon van zijn vader David in Jeruzalem. Nou, het is die waarheid die ook het uitgangspunt is van deze Hebreeënbrief, en dus begint de brief met Oud-Testamentse schriftplaatsen aan te halen waarover die positie van Christus gesproken wordt. En dan wordt er gezegd dat zijn troon is in eeuwigheid, uw troon, o God, is in alle eeuwigheid. De scepter, uw koninkrijks, is een rechter scepter, staat in vers 8 van Hebreeën 1, aangehaald uit Psalm 45. En er wordt hier gezegd dat het van toepassing was op de Messias, op de Zoon. Staat hier, hè? Tot de Zoon zegt hij, uw troon, o God, is in alle eeuwigheid, de scepter, uw koninkrijks, is een rechter scepter. Enzovoorts. Hier wordt de Messias dus aangeduid als God. Belangrijke waarheid. En verder, gij hebt rechtvaardigheid lief gehad en ongerechtigheid gehaat. Daarom heeft u, o God, uw God gezalfd met olie de vreugde boven uw medegenoten. En dat is eigenlijk een bedekte profetie over de opstanding van Christus, want zalving is opstanding. Zalving is het ontvangen van olie, oftewel van geest, oftewel van leven, en dus is het een beeld van opstanding. Ja. De Messias betekent de gezalfde, is dus per definitie degene die uit de dood is opgestaan. Nou. Goed, tot diezelfde Zoon wordt dan bovendien gezegd, vers 10, en dubbele punt, en dat en, dat sluit aan bij vers 8. Vers 8 begint met, tot de Zoon zegt hij, en vers 10 zegt, en, dat wil zeggen, dit wordt ook tot de Zoon gezegd, en tot de Zoon wordt gezegd, gij Heere hebt in de beginnen de aarde gegrond, en de hemelen zijn werken uw handen, en dat merkt u meteen, dat is Psalm 102, hè? Hebben ze juist gelezen. En vers 11, dezelfde zullen vergaan, maar gij blijft altijd. En zij zullen alle als een kleed verouderen, en als een dekkleed zult gij ze ineenrollen, en zij zullen veranderd worden. Maar gij zijt dezelfde, en uw jaren zullen niet ophouden. Dus vers 10, 11 en 12 is geciteerd uit Psalm 102. En het is duidelijk dat hier dus weer gesproken wordt over de schepping als een kleed wat opgerold wordt enzovoorts. Maar het bijzondere is nu, het heeft met ons onderwerp niet zoveel van doen, maar ik laat de gelegenheid toch maar niet voorbij gaan. Het bijzondere is nu hoe het nu aangehaald wordt. Want wie sprak deze woorden? Gij Heer, het in het begin de aardige grond en de hemelen zijn het werk uw handen, die zullen vergaan. Wie zei dat? Hè? Ja, goed. Ja, jullie trappen er niet in, hè? Ik sta net zo lang te wachten tot iemand zegt, dat zei de Zoon. Of niet? Goed, tot wie werd het dan gezegd? Ja, als je lezen kunt, dan geef je het goede antwoord. Dan zeg je, tot de Zoon. Maar toen ik het net las, hetzelfde schriftgedeelte uit Psalm 102, heb je misschien gemerkt dat ik het wat merkwaardig zei. Of misschien ook niet, want ik moest er een beetje omheen draaien. Maar het was de Heer Jezus die het zei. En als de Heer bidt, de Heer Jezus bidt, tot degene die in de hemel woont, hoe noemt hij die dan? Ja, zonder uitzondering, Vader. Mijn Vader in de hemel. Heb je dat? Maar hier in Hebreeën 1 staat dat het tot de Zoon gezegd wordt. En meer speciaal, tot inderdaad de Heere Jezus Christus. Of niet? Want de gedachte die hier in Hebreeën 1 naar voren komt, is dat de Heer zelf aan Gods rechterhand zit en dat Hij degene is die voormaals hemel en aarde gegrond heeft. Het was het werk van zijn handen en Hij vergaat dus niet. Zijn jaren blijven altijd. Dat wordt dus gezegd tot en over degene die zit aan de rechterhand Gods. En wij zeggen, dat is Christus, dat is de Messias. Goed, wie zei deze woorden dan? Geven wij hetzelfde antwoord. Dat was de Messias, Jezus Christus. Inderdaad, dat is goed gezegd, dat is correct. En tot wie zei hij het? Tot de Messias, Jezus Christus. En daar zit je dus minder in de problemen. Maar niettemin is dit correct. En dit is weer de grote proef op de som. Hè? Een controle op of wij begrijpen wat een zoon eigenlijk is. En wat een vader eigenlijk is. En dan blijkt in ieder geval uit dit verhaal dat de Christus die gezeten is aan de rechterhand Gods dezelfde is als Jehovah van het Oude Testament, maar dan ook werkelijk volstrekt dezelfde, de eeuwige, de openbaring van de Godheid zal ik maar zeggen, degene die hemel en aarde gemaakt heeft, degene die een verbond sloot met Israël, maar vervolgens werd hij mens, legde zijn Godheid af, leefde op aarde als mens. Want zo was dat, als een afschijnsel van Gods heerlijkheid, of hoe je dat maar zegt, een uitgedrukte beeld van Gods wezen, dat is trouwens een betere term in dit verband. Hij leefde hier op aarde als mens en hij sprak tot de hemel en noemde dat uiteraard vader. Wie of wat dat dan is wat tegen hij spreekt in de hemel, doet in het verband helemaal niks te zaken. Het is per definitie de vader, omdat hij daarvan afkomstig was. Hoe dan ook. Maar de gedachte is natuurlijk eenvoudig deze, dat Jehovah zijn heerlijkheid aflegt. Jehovah werd dus Jehoshua, kwam op aarde en Jehoshua sprak tot Jehovah in de hemel. En ons probleem is dat wij geïndoctrineerd zijn met de een of andere theologische lering, waarbij wij zitten met begrippen als de vader, de zoon, om van de Heilige Geest dan maar helemaal te zwijgen, waarna wij met de termen zoals in de Bijbel voorkomen helemaal niks meer weten aan te vangen. Daar zit het echte probleem. Want in de Bijbel mag het helemaal geen probleem opleveren. Degene die op aarde woont, spreekt tot degene in de hemel. En dus is dat per definitie, wordt dat per definitie gesproken tot de Vader. En de moeilijkheid zit er maar hierin, dat dus Jehovah in de hemel, de Heere God, beschouwd moet worden als de Zoon van God. Want zo wordt hij beschreven. Dat is de uitdrukking van Gods wezen, dat is Jehovah. Mag helemaal geen probleem zijn. En dat vervolgens deze Jehovah mens wordt en op aarde leeft. En terwijl Jehovah zelf beschouwd wordt als de zoon, blijkt dat hij ook een zoon heeft. En die heet Jezus. Dat is alles. En ik zeg het niet omdat ik denk dat u het niet weet, maar om even bij de schrift stil te staan, te zien dat je in grote problemen komt als je deze dingen niet kent. Want dan zou je zeggen, de schrijver van de Hebreeënbrief leent enige teksten uit Psalm 102, maar hij weet kennelijk niet waar het over gaat. Want hij zegt dat het tot de zoon gezegd wordt, maar wij weten dat het door de zoon gezegd werd tegen de vader. Toch? Is toch fout? Ik weet ook niet wat die mensen doen die zo'n starre leer hebben over een drie-eenheid, hè? Over de vader en de geest en de zoon. Of hoe heet het andersom dan, hè? De vader, de zoon en de geest noemen we dat dan. Want hoe komen ze hiermee dan terecht? Wie spreekt er dan? En tot wie? Kom je nooit meer uit. Maar uit de geschiedenis kunnen wij heel goed weten waar het om gaat. En het werpt opnieuw licht eigenlijk op deze Psalm 102. Want dan betekent het natuurlijk dat je kunt zeggen, het is de Heer Jezus spreekt tot degene waarvan hij afkomstig is, die in de hemel woont en woonde. Dat wil zeggen, hij spreekt terug als het ware naar waar hij vandaan kwam. Maar het is waarschijnlijk beter om te zeggen dat hij spreekt tot waar hij naartoe gaat. Dat hij spreekt tot zijn toekomst. Dat hij spreekt over en tot het doel van zijn menswording en van zijn sterven. Want zo wordt het in Hebreeën 1 aangehaald. Want daar blijkt dat deze dingen van Psalm 102 gezegd worden tegen de Christus, de Messias, die zit of zou zitten aan de rechterhand Gods. Voor altijd. Van geslacht tot geslacht enzovoorts. Die verhoogd zou zijn boven de engelen. En dat soort dingen weer zo, precies zoals in Hebreeën 1 worden aangeduid. En daarbij vind je dus het verschijnsel dat dezelfde dingen gezegd worden over Aan de ene kant Jehovah, die de oorsprong, de schepper is der dingen. En aan de andere kant worden ze gelijktijdig gezegd over de opgewekte uit de dood, die zit aan de rechterhand Gods. Maar het is Jehovah. Maar nu opnieuw, na zijn vernedering enzovoorts, nadat hij weer verhoogd werd. Dat is het Bijbels verhaal. En daarmee is ook verklaard waarom deze dingen hier worden aangehaald. Want dit heeft alles te maken met het veranderen van het kleed, oftewel het vervangen van het kleed, of het reinigen van het kleed, oftewel het bouwen van een nieuwe tempel in plaats van de oude die afgebroken werd enzovoorts. Want wat met de schepping gebeurt, dat is precies wat gebeurt met de Heer. Met Jehovah bedoel ik dus. Want Jehovah is de uitdrukking van Gods wezen, ook in oud-testamentische tijden, daar bedoel ik in de eerste plaats op. Hij is dat nou eenmaal, als God zich openbaart aan de mens en men vraagt hem wie hij is, dan zegt hij, ik ben Jehovah. Is dat zo vreemd? Dat ben ik. Geen probleem. Ik ben dat. Ik ben. Ja, gewoon, hè. Jehovah dus, ik ben. Hè. Ja. Maar het is diezelfde Heer, diezelfde die zijn verbond sloot met Israël bij de Sinaï. Het is diezelfde die later mens werd, uit de mens geboren werd, want zo werd hij mens. Niet in de vermomming van een mens, maar werkelijk als mens. En zo ook inderdaad leed en stierf aan het kruis, om een einde te maken aan het oude verbond. Want anders is het oude verbond nog nooit geëindigd hoor. Want het oude verbond duurt totdat de mens sterft. En Jehovah kon niet sterven, dus moest hij eerst mens worden om te sterven, om zodoende het volk te verlossen van de wet. Dat is de Bijbelse gedachte. En daarna stond hij weer op uit de dood, om te zijn wie hij tevoren was. Maar in Johannes Evangelie staat om te zijn waar hij tevoren was. Maar dat komt uiteraard met elkaar overeen. En bovendien werd er nog iets aan toegevoegd. Hij werd namelijk daardoor de eersteling van een nieuwe schepping. Dat is de gedachte. Zo de hele geschiedenis van Jehovah die de Christus werd, inderdaad de geschiedenis is van het afleggen van de oude schepping en het aandoen van de nieuwe, of het afleggen van de oude mens en het aandoen van de nieuwe mens. Heel dat verhaal van vervanging, en bovendien heeft het alles te maken met het tellen tot twee. Dat begrijpt u hoogstwaarschijnlijk ook wel.
Krachtelijk bewezen de zoon te zijn, Romeinen 1:4, dat zijn opstand.
Ja. Ja, kijk, het is natuurlijk zo dat van de Christus triomfantelijk gezegd wordt dat hij de Zoon van God is en dat het bewezen is door de opstanding uit de doden. De verklaarders, de traditionele verklaarders, wie dat ook mogen zijn, hè, 9 van de 10 commentaren dus en waarschijnlijk 99 van de 100, die lezen Romeinen 1 vers 4 en die zeggen, ja, er staat wel, hij is bevestigd te zijn, krachtig bevestigd te zijn, de Zoon van God uit de opstanding uit de doden. Dan zeggen ze, al die verklaarders zeggen er meteen bij, dit betekent echter niet dat hij de Zoon van God werd door zijn opstanding uit de doden. Maar laat ik u nou vertellen dat het dat nou juist wel betekent. Want dat staat er. Daarom roepen ze allemaal zo hard, dat betekent het niet. Ja, dat betekent het juist wel. En dat is de gedachte die iedere Bijbellezer zou moeten hebben als hij dat schriftgedeelte leest, Romeinen 1 vers 4. En dan moet je niet meteen beginnen te roepen, dat betekent het niet, dat betekent het wel, dat staat er namelijk ook. Maar men roept, dat betekent het niet, omdat men op voorhand, voordat men ooit het schriftgedeelte las en bestudeerde, al geleerd had over een God die uit 3 personen bestaat. Ik zeg niet dat dat niet waar is, want dat is waar. Voordat men Romeinen 1 vers 4 leest, en zeker voordat men bestudeert, heeft men die leer van die 3 personen van de Godheid al geleerd. Ik ook. Dat wil wel wat zeggen. Nou, dat kan niet wel weer. Nee, betekent niks. Maar zo is dat nou eenmaal. En dus roept men, dat kan niet. Nee, want het past er niet in. Past niet in wat men al meent te weten. Maar het is wel zo. Want de uiteindelijke zoon, de laatste zoon, om zo te zeggen, laat dan nog maar even verder op doorgaan dan. De laatste zoon is inderdaad degene die uit de dood opstond. Daartussendoor, ik zei de laatste, want daartussendoor hebben we er nog een paar. Omdat namelijk dat begrip zoon natuurlijk niet die smalle definitie heeft van dat is hem en dat is hem niet. Ik zeg altijd maar zo, elke zoon heeft van nature de neiging om vader te worden. En langzamerhand houdt hij op zoon te zijn dan wel als zoon te worden aangeduid. Dat is een kwestie van leeftijd en het is een kwestie van verschuiving van functie. En dat is het hele verhaal. En vandaar dat ik zei, de laatste zoon, de uiteindelijke zoon, dat is de echte, de definitieve immers. Dat is de echte. En dat werd Jezus van Nazareth, door zijn opstanding uit de dood. Dat neemt niet weg dat hij voor die tijd wel de zoon genoemd wordt, bij gelegenheid. Maar het is of vooruitgrijpend op wat hij zijn zou, of Het betekent dat hij inderdaad van een vader afkomstig is, maar dat wil nog niet zeggen dat hij dan ook de uiteindelijke zoon is, want dat moest hij nog worden. En dat werd hij, Romeinen 1 vers 4, door de opstanding uit de dood. Dat is volkomen correct, ja. Daar verscheen de zoon.
Is die zaai 9 dan chronologisch?
Ook even
vragen. Is ons geboren, zoon,
ja, ja. Ja, als daar gesproken wordt over een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, heb ik altijd de neiging om het uit elkaar te trekken. Dat mag ik eigenlijk niet doen, want ik moet natuurlijk eigenlijk eerst zeggen dat dit een synoniem parallelisme is. Dat wil zeggen, er zijn twee zinnen die eigenlijk gewoon hetzelfde betekenen. In principe, dat is de algemene gedachte. Een kind is ons geboren, oftewel een zoon is ons gegeven, want het een kan niet zonder het ander. Als een kind geboren wordt, is de bedoeling dat de zoon gegeven wordt. En als de zoon gegeven wordt, dan moet er een kind geboren zijn. Ik bedoel, dat is maar klaar, niet? Maar het neemt niet weg dat toch bij nader inzien deze dingen gesplitst kunnen worden, dat je kunt stilstaan bij het verschil daarin. Want het is natuurlijk toch zo dat het kind geboren werd bij de geboorte van Jezus van Nazareth, bij de geboorte van Jezus, en de zoon werd gegeven bij de geboorte van Christus. Dat wil zeggen, dat was dus eigenlijk zijn wedergeboorte. En dus zijn twee dingen waarbij zijn geboorte, waarbij kerstfeest en Pasen dus eigenlijk, om zo te zeggen, in één adem genoemd worden. En het hangt ook met elkaar samen natuurlijk. Ik heb al eens eerder verteld, al die termen die in de Bijbel gebruikt worden, het zij Grieks, het zij Hebreeuws, en dus het zijn Nederlands, al die termen die spreken over het verwekken van een zoon, of van een kind, of hoe dan ook maar, of van de geboorte daarvan, hebben eigenlijk maar één betekenis. De betekenis is namelijk dat een erfgenaam komt, verschijnt, gesteld wordt. En dat is een lang proces, want dat begint bij de verwekking, zal ik dan maar zeggen, en het eindigt met de meerderjarigheid officieel van de betrokkenen in kwestie. Hè? En het hele proces heet verwekken. Of hoe men dat maar vertaalt. Wij hebben daar geen goed woord voor, want u weet, wij hebben geleerd langzamerhand om onze woorden een zo smal mogelijke betekenis te geven. Hè? En dat ten onrechte, want in de praktijk geven wij aan onze Nederlandse woorden net zo goed een hele brede betekenis. Maar goed, hoe dan ook, dat verwekken of geboren worden of tot zoon stellen, dat zijn allemaal begrippen die synoniem zijn, staan voor hetzelfde. En het wordt daar in Jesaja dus ook samengevat. Een kind is ons geboren, oftewel een zoon is ons gegeven. In de Bijbel wordt het nog sterker samengevat, bijna belachelijk, maar daar staat er, en zij baden hem een zoon. Wat strikt genomen onjuist is. Want zonen worden niet geboren. Naar onze termen van baren worden niet geboren, worden kinderen geboren. Het is de vraag of ze ooit zoon zullen worden. Nee, 50% van de gevallen sowieso niet, want er zijn meisjes. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Maar het is maar de vraag of het alsnog een zoon zal worden. Maar de gedachte is dan dat wat daar geboren wordt inderdaad zoon zal zijn. Dat is de bedoeling daarvan. En daarom staat er in zo'n geval, zij baden hem een zoon. Maar in de nog bredere betekenis, de meer algemene betekenis van het begrip baren, is het zo dat de term niet alleen slaat op de bevalling als zodanig, maar zelfs op de hele opvoeding of wat er voor door moet gaan, maar in ieder geval het opgroeien van het kind tot de mannelijke rijpheid, tot de aanstelling als zoon. Dat valt allemaal onder dat begrip baren. Maar het valt ook onder het begrip verwekken, of geboren worden, of doen geboren worden. Het is allemaal één woord. Het verkrijgen namelijk van een erfgenaam. En hoe dat dan in zijn werk gaat en dat dat in verschillende fasen gebeurt, ja, dat zal wel waar zijn, maar dat onderscheid wordt in principe in de Bijbel niet gemaakt. Bovendien, waarom zou het ook? Want uit het verband blijkt toch wel welk deel van het proces specifiek bedoeld wordt. Want dat blijkt uit het verband waarin het genoemd wordt. Nou, daar laat ik het dan eerst maar bij. Maar het is inderdaad zo, als er dus staat in Jesaja een kind is ons geboren, dan als je dat smal toepast, dan is dat inderdaad zijn geboorte in Bethlehem. En de zoon is ons gegeven, dat is dan jaren later. En dat is eigenlijk zijn opstanding uit de dood. Daar verscheen de zoon. En alle namen die verder aan hem gegeven worden daar in Jesaja zijn namen van de opgewekte uit de dood. De uiteindelijke zoon. Verder is het zo, maar dat heb ik misschien al eens eerder verteld. Wij kennen alleen maar Elohim als vader. Nee, we kennen Elohim alleen als vader en we kennen Christus alleen als zoon en alles wat er tussenin zit, dat kennen wij zowel als vader als zoon. afhankelijk van welke kant wij komen. Zo is dat nu eenmaal. En zo is het duidelijk dat ook de geest, want die noem ik als tweede, beschouwd moet worden als zoon. De geest heet ook zo, hoor. De geest van het zoonschap. De geest der aanstelling tot zoon, hè? De geest is de zoon. Zeker. En daarna hebben we derde uit de reeks Jehovah zelf, die ongetwijfeld de zoon is, want die is de veruiterlijking, de buitenkant van Gods wezen, of hoe het dan maar heten mag. Dus heet het ook de zoon. En aangezien hij uit de geest voortkomt, is de geest zijn vader. De geest die de zoon van Elohim was, is de vader van Jehovah. En Jehovah, die de zoon van de geest dan wel van God was, die bovendien geest is, want dan wordt het verschil al niet meer gemaakt. Jehovah, die dus de zoon was, die dan ook aan Mozes verscheen, want Mozes heeft de zoon gezien, zegt Johannes 1. Maar het was Jehovah, het was de Heer. Hè? Wel, diezelfde Jehovah is de vader van de Heer Jezus. En Jezus, die dezelfde zoon was van Jehovah, is de vader van Christus. Want dat staat in Matthäus 1. Nou, niet met zoveel woorden, maar het staat er wel. Ja. En als je bij de Christus bent aangekomen bent, wel, die is de zoon, de laatste en dus de definitieve. Hoewel het niet zo moeilijk is om aan te geven, vanuit het Nieuwe Testament met name, dat hij toch min of meer de vaderrol vervult ten opzichte van de gelovigen. Hij wordt niet echt zo genoemd. Dat niet. Maar hij spreekt de gelovigen wel toe bij gelegenheid met kinderkens. Want het is wel degelijk zo dat wat wij zijn en hebben, hebben wij van hem ontvangen. En in die zin zou je onze vader kunnen zijn. En bovendien, een vader is bijvoorbeeld een leraar. Dan zijn de zonen dus volgelingen, discipelen, leerlingen zeggen de Rooms-Katholieken, hè. Discipelen. Wel, wij zijn zijn volgelingen, dat is in ieder geval de bedoeling. In die zin is hij onze voorganger en dus onze vader. Bovendien wordt het woord vader in de Bijbel gebruikt voor de priester. Priesters zijn vaders. Omdat ze verantwoordelijkheid dragen enzovoorts. En dat ze zegeningen brengen en dat soort dingen weer. En het lijkt geen twijfel dat de Heer Jezus onze priester is. Onze hoge priester nog wel. Naar de ordening van Melchizedek. En in die zin is hij dus inderdaad onze vader. In die zin. Maar het hangt er maar vanaf waarop, op welke omstandigheid die begrippen worden toegepast. Dat is wat je altijd moet onthouden als je die woorden in de Bijbel tegenkomt. Je moet ze niet in een theologisch kader plaatsen. Je moet ze laten staan in het kader waarin ze in de schrift voorkomen. En daar hebben ze een betekenis. En daarbuiten kan het me helemaal niks schelen wat het betekent. Nou, dat is de gedachte. En als je dat volhoudt, dan kun je er verder eigenlijk helemaal geen problemen meer mee hebben. Alleen kost het wat oefening, dat weet ik uit ervaring. Dus ik help u daar maar een beetje bij, door het af en toe eens naar voren te brengen. Hier in de Psalm 102 en Hebreeën 1 spreekt dus de zoon tot de zoon. Daar komt het op neer.
In de 1 Korinthe 4 vers 15 wordt het toch gezegd. Dat al had gij 10.000 leermeesters in Christus, zo heb je toch niet vele vaders. Want in Christus heb ik u verwekt.
Ja. Ja, en daar is het Paulus die spreekt. En dat beschouwt Paulus zich als de vader van de gelovigen. Maar dat komt omdat hij zegt, wees alle mijn navolgers. En dus is Paulus hun leraar, hun voorganger. Of hij is degene door wie zij wedergeboren zijn. En dan vervult hij ook de vaderrol. Want de vader is niet alleen een natuurlijke vader. De vader is degene die de verantwoordelijkheid draagt. Op zich genomen heeft. Of het voorbeeld geeft, of dat soort dingen meer. En zo kom je dat vele malen in de Bijbel tegen. Ik weet geen schriftplaats, zo uit het hoofd, niet een schriftplaats, waar de Heer genoemd wordt de vader van de gelovigen. Dat niet, want je vindt het dan anders, hè. Dan staat er wel, die onze broeder is. En daar wordt al vaak tegen geprotesteerd. Zo van, dat staat wel in de Bijbel, maar dat mogen wij niet hardop zeggen. Hij noemt ons zijn broeders. Maar dat wil niet zeggen dat wij hem onze broeder mogen noemen, werd ons dan geleerd. Maar ik zou niet weten waarom niet. We zijn mede-erfgenamen en dus zijn wij broeders. Met Christus, ja, inderdaad.
De vader,
ja, dat is de volgende ronde. Inderdaad, als daarna de lijn doorgetrokken wordt naar boven, dan zegt de Heer inderdaad dat je de vader kunt zien, dan moet je naar hem kijken. Maar je moet dan niet de conclusie trekken dat hij dus de vader is. Hij is de zoon. Maar de zoon is de veruiterlijking van de vader. Dus er is geen andere manier om de vader te zien dan de zoon te zien. Daar zit hem de clue van dat soort schriftplaatsen. Met name het Johannesevangelie dus zo. Hè? Maar degene die hij in het Johannesevangelie vader noemt, die kennen wij net zo goed als de zoon. Want het is gewoon Jehovah. De godheid of de geopenbaarde godheid als zodanig. Nou goed, dan laten we het voorlopig maar weer even bij. Dat is weer een goede oefening, denk ik. Hè? Ik kom er nog wel op terug, als het een beetje wil, zelfs vanavond nog. Maar ik ga eerst even verder. We waren dus in Psalm 102, zowel als Hebreeën 1, waar gesproken wordt over de schepping die als kleed zal verouden, zegt vers 11 van Hebreeën 1. Zij zullen alle als kleed verouden. Terwijl we er straks in Job 38 lazen over dat het kleed vervuild was en dat het vuil eruit geschud wordt. Zodat je gewoon moet leren dan dat het begrip verouden in de eerste plaats betekent vervuilen. Want dingen die ouder worden, worden vuiler. Nou, mensen, daar zou ik maar niet over hebben. Maar kledingstukken in elk geval wel. En daarom wordt of het kleed gereinigd of het wordt vervangen, ineengerold. Goed, dan Psalm 104 waren wij de vorige keer ook al. Maar voor de volledigheid noem ik hem dan nog maar wel even. Psalm 104, waar stond hij bedekt zich met het kleed, met het licht in vers 2. En als met een kleed. En hij rekt de hemel uit als een gordijn. Dat hebben we al gezien. Omdat hier het beeld van het huis en het kleed in elkaar overloopt, doordat de schepping daar bezien wordt als een tent. En de tent houdt het midden tussen het huis en een kledingstuk uiteraard. Als de tent erg klein is, dan is het meer een kledingstuk eigenlijk, hè? Toch? Nou, hij heeft ook zijn tent gehad, merk ik. Nou, dat laat ik dus voor wat het is. Dan ga ik gewoon verder naar Jesaja 34... Waar staat in vers 4. En al het Heer der hemelen, de menigten dus. Al het Heer der hemelen zal uitteren. En de hemelen zullen toegerold worden gelijk een boek. En al hun Heer zal afvallen gelijk een blad van de wijnstok afvalt. En gelijk een vijg afvalt van de vijgenboom. Waarbij van de hemelen dus gezegd wordt dat ze zullen toegerold worden als een boek. Komt overeen met het beeld van een kleed wat opgerold wordt, zoals we dat straks gelezen hebben. In ieder geval in Hebreeën 1 en Psalm 102. Alleen hier wordt het vergeleken met een boek. Maar een boek is ook van stof, eventueel. Of van iets waar je ook een kleed van kunt maken. Perkament. Kan. Ook een soort leer eigenlijk, hè. Kan, hè. Maar in ieder geval een boek wat toegerold wordt, waarbij de gedachte niet alleen is dat de schepping opgerold kan worden omdat het een kleed is, maar waarbij bovendien verondersteld wordt dat die schepping beschreven is en een boodschap bevat. En daar hebben we het ook al over gehad, want het is de uitdrukking van Gods wezen, dus drukt het Gods wezen uit en dus is het een boodschap van God, met betrekking tot God. En dat zit gewoon in de typologie, in het algemeen van de natuur. Nou, niet alleen de symboliek, maar gewoon de schepping als zodanig is een uitbeelding van de Godheid en is daarom een boodschap van God zelf. Maar dat heb ik lang geleden al besproken in verband met, in het begin was het woord en het woord is vlees geworden, waarbij vlees staat zelfs voor alle zienlijke dingen. En dan betekent het dus dat dat woord of die boodschap van God inderdaad zich uitdrukt in de schepping. Als de schepping dus opgerold wordt, dan is dat hetzelfde als dat het boek nou is uitgelezen en het boek wordt dus weer dichtgerold. Want het boek is een boekrol, hè? Dat begrijpt u hopelijk toch. Hè? Ja. In Openbaring komen we hetzelfde beeld tegen. Eerst in Openbaring, wat is het? Openbaring 5 geloof ik. Het boek wat met de zeven zegels, wat ook aan twee zijden beschreven is enzovoort. Daar hebben we het ook al eens over gehad, geloof ik. Hè? God schrijft altijd aan twee kanten, hè? Dat weet u. Hè? De linkse vijf en de rechtse vijf, daar hadden we het over. Hè? Maar wordt de schepping ook inderdaad voorgesteld als een boek. Maar dezezelfde gedachte uit Jesaja 34 komen we ook tegen in Jesaja, in Openbaring 6. Waar staat in vers 13? 6 vers 13 van Openbaring. De sterren des hemels vielen op de aarde, maar in Jesaja heet het: het Heer der hemelen zal uitteren en al hun heer zal afvallen. In Jesaja 34 vers 4, dat wordt hier aangehaald met deze andere woorden uiteraard, maar het is hetzelfde. De sterren des hemels is immers het Heer des hemels. Het zal afvallen. Gelijk een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt. En in Jesaja lazen we in vers 4, gelijk een vijg afvalt van de vijgenboom. Dus dat is inderdaad dezelfde gedachte. En dan vers 14. En de hemel is weggeweken als een boek dat toegerold wordt. En dat is dus eveneens Jesaja 34 vers 4. In Jesaja is de volgorde wat anders, maar het zijn dezelfde uitdrukkingen. Dus de hemel is weggeweken als een boek dat toegerold wordt. En alle bergen en eilanden zijn bewogen uit hun plaatsen. En over bergen en eilanden werd ook gesproken in Jesaja 34 overigens. Maar ik ga er nou maar verder niet meer op in. In ieder geval, de aarde is een kleed of een boek wat beschreven is, maar het wordt opgerold, omdat het een tijdelijke functie heeft. Als men de boodschap die in die schepping komt gelezen heeft, als die geschiedenis voltooid is, als het boek is uitgelezen, maar neem het dan maar in een hele brede betekenis, als het boek is uitgelezen, dan wordt het dichtgerold en dat is het dan. De term, het boek is uitgelezen, wordt gebruikt als als een eufemisme voordat iemand gestorven is. Hè? Het boek was uit. Dat betekent punt erachter. Overleden, dat was het dan. Eind goed, al goed. En van de doden niets dan goed. Het was een aardig boek. En nou goed, laat maar zitten. Hè? Maar zoiets is dat. Hè? En hier gaat het over dat boek, namelijk de schepping. En als die geschiedenis, de heilsgeschiedenis, een loop heeft gehad, dan wordt het boek toegerold. En dat was het dan. Maar ook in een meer letterlijke zin is dat waar natuurlijk. Nou goed, terug weer naar Jesaja. Dan kom ik daarna terecht in Jesaja 40. Die hebben we al een keer aangehaald, vorige keer. In verband met de uitbreiding van de hemel en de spannen van de tent enzovoorts. En daar lezen we dat dus nou weer. Hij is er die daar zit boven het rond. Der aarde en dezelfde inwoners zijn als sprinkhanen, zo talrijk is dan de betekenis. Hij is het die de hemelen uitspant als een dunne doek en breidt ze uit als een tent om te bewonen. En we weten daarvan dat dat dun doek inderdaad weer opgerold zal worden. De tent wordt afgebroken om plaats te maken voor een permanente woning, een blijvende woning. Dat is een nieuwe schepping uiteraard, hè? Zoals Israël in Kanaan kwam. Ze leefden eerst in tenten, in de woestijn enzovoorts. Daarna kwamen ze in Kanaan en kregen ze huizen. Nou, dan gaan we naar Jesaja 51. Die hebben we nog niet besproken. Jesaja 51 vers 6. Heft u lieder ogen op naar de hemel en aanschouwt de aarde beneden. Dus kijk eens omhoog en kijk eens omlaag. Want de hemel zal als rook verdwijnen, dus je moet gauw kijken als je hem nog zien wilt, is eigenlijk de gedachte. Kijk nog maar eens goed, want hij verdwijnt. En de aarde zal als kleed verouderen. De hemel is als rook, een aardig beeld natuurlijk, omdat rook gewoonlijk in de hemel gezien wordt. Maar rook is dat ontastbare, weet u wel, net als de hemelen. En bovendien rook verdwijnt. Net als de hemelen. En de aarde verdwijnt ook, dat is het kleed. In dit geval misschien een vloerkleed, afhankelijk van welke kant je erop kijkt natuurlijk. Maar de aarde zal als kleed inderdaad verouderen. En we weten nou dat het betekent dat het niet alleen slijt, maar dat het ook vuil wordt. Hè? Want dat is verouderen, het wordt vuil. De aarde zal als kleed verouderen en haar inwoners... Let er even op dat de aarde vrouwelijk is, hè? Maar dat wist u waarschijnlijk al. Het is moeder aarde. En het is de wereld trouwens, in het algemeen is een vrouwelijk begrip, hè? In het Nederlands officieel ook, maar we zijn dat een beetje verleerd. Dat is een tamelijk filosofisch gebeuren geweest, waardoor de wereld langzamerhand mannelijk geworden is. Dan toen is er uit 's werelds duistere wolken lichte lichten opgegaan. En dat is dus fout, dat weet u waarschijnlijk, hè? Heb u dat nooit verteld? Dat is fout. Het moet zijn, er is uit der wereld duistere wolken een lichte lichten. Dat is correct. Taalkundig ook, hoor. Alleen het wordt nou zo hardnekkig gedaan en al tientallen jaren de wereld als mannelijk beschreven wordt, dat het tegenwoordig in de nieuwe woordenboeken ook staat. Namelijk, dat, nou weet men niet meer of het mannelijk of vrouwelijk is. Kan allebei, zegt men nu. Maar dat was dus niet zo. Het was inderdaad vrouwelijk. De wereld is vrouwelijk. Terecht. Zolang we de wereld zien als een kleed waarin God woont of een huis waarin God woont, begrijpen wij ook dat die wereld als schepping inderdaad per definitie vrouwelijk is. Maar goed, daar hebben we het misschien straks nog over. Maar zodra je God niet meer kent, hè, je Romeinen 1 weet u wel, zodra je God niet meer kent en de schepping in de plaats stelt van de schepper, dan maak je de wereld dus ineens mannelijk. En dat is wat er gebeurd is, hè. Zie je, daarom zeg ik, dit is tamelijk filosofische aangelegenheid, meer dan een taalkundige. Maar goed, laat maar zitten. Jesaja 51 dus, ging ik naartoe, vers 6. Aanschouw de aarde beneden en lef jullie de ogen op naar de hemel, want de hemel zal als rook verdwijnen, de aarde zal als kleed verouderen en haar inwoners zullen van gelijken sterven. Dat wil zeggen, de inwoners zullen met die aarde sterven, omdat zij ook verouderen, want de inwoners van de aarde worden geacht te behoren tot de aarde, want de inwoners van de aarde zijn uit de aarde. En dus, met één bijvoeglijk naamwoord, aards. En wat met de aarde gebeurt, gebeurt dus met de aardbewoners. De aarde is Adama en de mens is Adam. En dat blijft dus allemaal gewoon hetzelfde. En wat met de aarde gebeurt, gebeurt met de mens ook. Hetzelfde verhaal staat trouwens in 1 Korinthe 15. Waar staat dat de eerste mens is uit de aarde en dus aards. En het wordt daar gezegd in verband met zijn sterfelijkheid. Zodat je maar weer ziet dat die dingen inderdaad gewoon in hun bijbelverband blijven staan en daar een betekenis aan ontlenen. Wat betekent dat een mens aards is? Dat betekent dat hij zal sterven. Waarom? Omdat de aarde zelf ook voorbij gaat. Haar inwoners zullen van gelijken, idem dito betekent dat gewoon, hè? Of gewoon krek, hè? Zullen van gelijke sterven. Maar mijn heil, Psalm 102 zei uw heil, hier staat mijn heil, en het komt toch op hetzelfde neer natuurlijk, want het is het heil van de Messias. Mijn heil zal in eeuwigheid zijn, oftewel van geslacht tot geslacht. Mijn gerechtigheid zal niet gebroken worden. Het is precies dezelfde waarheid dus als uit Psalm 102. En in principe ook gesproken door dezelfde, namelijk door de Heere, de rotssteen. Uit vers 1 van Jesaja 51. Goed, dan ga ik nog even verder naar Jesaja 64. Vind ik een mooie tekst. Och, dat gij de hemelen scheurdet, waaruit je maar weer ziet dat de hemelen een kleed zijn, dan wel een gordijn. 64 vers 1, dat gij de hemelen scheurdet en dat gij nederkwaamt uit de tent. Dat de bergen van uw aangezicht vervloten enzovoorts. En dan krijgen we dezelfde uitdrukkingen die we er straks gelezen hebben in, wat was het, Jesaja 34 en in Openbaring 6 eigenlijk. Ik heb het verband van die schriftplaatsen met opzet niet gelezen, anders kom ik in de eschatologie terecht, dat was niet de bedoeling. Maar de gedachte is dezelfde, de hemel scheurt open. Want de hemel is een kleed, de schepping in het algemeen is dat. Waarin de Heer is, waarachter de Heer is, en op een gegeven moment komt hij eruit en dan scheurt hij zijn kleed. Hij komt dus uit de hemel naar de aarde, maar het betekent wel dat overal waar hij komt, scheurt er nog meer het een en ander, want het brengt meteen oordeel uiteraard over de levende mensheid en over de aarde zelf. En dat gaat dan inderdaad over de wederkomst van Christus. Ik dacht dat dat wel voldoende was om te zien wat de functie is van deze grote twee, deze schepping, namelijk dus Gods omhulling in de eerste plaats. Dat is tamelijk passief, het is het kleed waarin hij woont en het kleed slijt, of het is het huis waarin hij woont, het huis heeft ook wat onderhoud nodig voor het helemaal in elkaar zakt. Maar aan de andere kant wordt diezelfde schepping, diezelfde twee, ook op een actievere wijze beschreven, maar daarover hebben wij het na de pauze. Ik heb een van de vorige keren al gezegd dat die twee, dat is een beet, en een beet is een huis, maar een beet kan ook een bad zijn, afhankelijk van welke klinker wij erin frommelen. En dan wordt het ineens een jonge dame, want zo wordt dat vertaald, hè, bad. Uit de naam van Bathseba bijvoorbeeld, hè. Dus dan is het een jonge vrouw, ja, zo vertaalt men dat, hè. Maar het betekent gewoon een vrouw, maar er wordt wat meer mee aangeduid dan alleen dat. Want de clue is namelijk dat de vrouw en het huis eigenlijk synoniemen zijn. En daar hebben we het ook al enigszins over gehad. De gedachte is namelijk dat de man woont in het huis, maar het kan ook zijn de man woont in de vrouw. Dat is de gedachte. Die gedachten lopen door elkaar en het komt met name tot uitdrukking in dat ene woord. Goed, ter onderscheid zetten wij er een andere klinker in, anders zouden we het huis en de vrouw eens met elkaar verwarren. Dan zouden we het huis opschilderen in plaats van de vrouw. Zoiets. Juist, dat vind ik ook, daarom vind ik het een goede gewoonte dat de vrouw voortaan het huis opschildert. Moet eens kijken wat meteen er al losbarst, hè. Ze hebben voor de gelegenheid wat toepasselijke schilderijen hier aan de wand gehangen. Iemand, zijn buurvrouw, heeft daar voor een model gestaan. Het was niet de mijne, overigens. Ik kent het. Moet oppassen wat ik zeg. Nou kan die wel weer. Goed, maar wat ik u wilde vertellen is dat deze dingen toch inderdaad samenhangen. En dat wat over de schepping gezegd wordt, aan de andere kant ook over de vrouw gezegd wordt. Want als we beginnen te tellen, kunnen we ook beginnen te tellen in Genesis 1. En dan is de eerste, is inderdaad de eerste mens, dat is namelijk de man. En de tweede mens was dan inderdaad de vrouw. En die twee horen weliswaar samen, staan in een bepaalde relatie tot elkaar. Maar ook die relatie wordt bepaald door een bepaalde functie die dan ook in de Bijbel beschreven wordt. En de gedachte is eenvoudigweg deze, dat de schepping verhoudt zich tot de schepper als de vrouw zich verhoudt tot de man. Toen was er een broeder die zei, dat is de leer van yin en yang. Weet broeder Klein Haneveld dat niet? Ja, dat weet broeder Klein Haneveld wel. Maar sommige mensen die geen christenen zijn, hebben ook wel eens gelijk. Ik weet zelfs hoe je yin en yang moet spellen. Het is yin met een n en yang met ng aan het eind. Dat wist die broeder niet, dus ik was iets beter op. Maar goed, daar gaat het nou niet over. Ik vond het niet nodig om dat erbij te vermelden. Maar daarna werd er gezegd, maar de broeder Knaanhoff had het wel eens uit de Bijbel mogen aantonen. Dan zonder tekstverwijzingen, maar die zal hij wel niet hebben. Nou, die heeft hij wel. Die komen dan nu. Enige tekstverwijzingen die over die verhouding tussen vrouw en man spreken. De meest bekende zal ik u eerst noemen. Dat is die uit in Jeremia 31 zijn we vorige keer ook geweest. Laat ik hem nu dan ook maar een keer aanhalen. Jeremia 31. Jeremia 31. Waar ook gesproken werd over de schepping. En daarom hebben we dat vorige keer even aangehaald. Maar nu ga ik dan naar de bekende tekst. Even kijken. Van vers 22. Jeremia 31 vers 22. Waar gesproken wordt weliswaar niet tot de schepping, maar tot Israël. Maar Israël wordt beschouwd als de vrouw van Jehovah. Terwijl de schepping wordt beschouwd als de vrouw van de schepper. En dat is in de praktijk eigenlijk hetzelfde. In ieder geval is dat een analogie. Hoe dat ook zij, er staat dan, hoe lang zult gij u onttrekken, gij afkerige dochter? Want de Heere heeft wat nieuws op de aarde geschapen. De vrouw zal de man omvangen. Staat daar. En daarbij wordt gesproken over een nieuwe schepping. De Heere heeft wat nieuws op de aarde geschapen. En het is profetisch, staat weliswaar in de verleden tijd, maar het is profetisch. Dus het had kunnen zijn, de Heere zal wat nieuws op de aarde scheppen. En zo is het natuurlijk ook, want het wordt later gezegd in de verse vanaf 31... Waar we de bekende verse vinden over het tot stand komen van het nieuwe verbond, ter vervanging van het oude, waarbij van het oude gezegd wordt dat het een huwelijksverbond was, in vers 32, laatste zin uit vers 32, en waaruit we dan ook moeten concluderen dat het nieuwe verbond inderdaad ook een huwelijksverbond is, en dat hoef je niet eens te concluderen, want er staat ook expliciet op andere plaatsen in het Oude Testament. Er wordt dus inderdaad gedacht aan een huwelijk, en meer speciaal dus aan gemeenschap, waarbij het oude huwelijk ontbonden was, allang trouwens, want dat is de strekking van vers 32, welk mijn verbond zij vernietigd hebben, hoewel fundamenteel en officieel het uiteindelijk een einde gemaakt wordt aan het oude verbond door de dood van de man, dat wil zeggen toen de Heer Jezus stierf. Maar in ieder geval, dat oude verbond, dat was ook niets uitgelopen en daarom wordt er een nieuw verbond aangekondigd, een nieuw huwelijk, dat wel stand zou houden, maar daarbij wordt meteen gezegd dat dat een nieuwe schepping is, want er is natuurlijk duidelijk verband tussen vers 22 en vers 31, 32 en 33. Want dat nieuwe verbond, dat komt tot stand in een nieuwe schepping, of op basis van een nieuwe schepping. Die man van het nieuwe verbond en van het nieuwe huwelijk is dus de opgewekte uit de dood, een nieuwe schepping, de eersteling van de nieuwe schepping, Christus. En die vrouw is inderdaad het tweede geboren Israël, om het nou niet al te ingewikkeld te maken. Maar de gedachte is dan dat uiteindelijk toch zal tot stand komen wat al veel eerder tot stand had moeten komen, namelijk dat de vrouw de man zal ontvangen. Ik moet het iets correcter zeggen, want er staat inderdaad, er staat niet de vrouw zal de man ontvangen, maar er staat het vrouwelijke zal de man ontvangen. Dat zijn andere woorden. Het vrouwelijke, daar kom ik straks nog wel op terug, maar er staat inderdaad, het vrouwelijke zal de man ontvangen. Er zijn nogal wat woorden voor man, en dit is er een van, waarbij gedacht wordt inderdaad aan een sterke man. Grenst aan het begrip held, de komende sterke. Laten we zeggen dat het Boas was, hè? Of zoiets, hè? Dat is zoiets, hè? Dat is de komende sterke man, hè? Dat weet u toch, hè? Boas. Want Bo wil zeggen dat hij komt en As wil zeggen dat hij sterk is, hè? Goed, de Messias dus. Maar het vrouwelijke zal de man ontvangen. Dat is dus kennelijk de bedoeling. Wel, dat kun je toepassen op de schepping, dan zeg ik niks nieuws, want dat heb ik natuurlijk al verteld. Want die schepping omvat de schepper, zodat je uit dit vers alsnog een bevestiging vindt van dat wereldbeeld wat wij al zo lang hanteren. En onder de mensen proberen te krijgen, heel voorzichtig, hè? Kun je hier ook uithalen. Hè? De schepping is namelijk de vrouw en die zal inderdaad de man ontvangen. Dat is de bedoeling. Niet alleen wat plaats en ruimte betreft bedoel ik dus maar. Hè? Niet alleen in technische zin, hoewel dat natuurlijk ook een kant van de zaak is. Maar meer in het algemeen is het zo dat als de vrouw de man ontvangt, dan betekent dat de man zich in het algemeen uitdrukt in het vrouwelijke. Want dat is wat er staat. Het vrouwelijke. Waarbij je moet onthouden dat de vrouw het de uitbeelding is, of een uitbeelding is, van het vrouwelijke. Hier wordt niet alleen maar over de vrouw gesproken, maar inderdaad over het vrouwelijke, en dat is veel meer dan dat. En in die zin kan zelfs een man, maar in die zin wordt ook een man gerekend tot de vrouwelijke dingen, want voor zover een man deel uitmaakt van Israël, hoort hij tot die vrouw. Of zo voor zover een man deel uitmaakt van de schepping, is hij dus vrouwelijk ten opzichte van de schepper enzovoorts. Dus zij er verder ook niks bijzonders mee. Maar inderdaad, het principe drukt zich uit in de relatie man en vrouw. Maar in de eerste plaats natuurlijk in de relatie tussen de schepping en de schepper. Technisch is het natuurlijk toch zo dat, dat de schepping de schepper omvangt. Maar hier staat natuurlijk dat het in de toekomst pas zal gebeuren, maar het neemt niet weg dat in het verleden, in de tegenwoordige tijd dat al zo is, alleen wij zien dat niet. En ik ben ervan overtuigd dat in de nieuwe schepping dat uitdrukkelijk wel gezien wordt. Hè? Als wij de wereld bezien en dus afgaan op wat wij zien, dan zien wij een wereld binnenstebuiten, hè? Omgekeerd. Waarbij we hopen dat de schepper de schepping omvangt. Want daarbuiten is maar niks, je zal maar verdwalen enzovoort. Dus te hopen dat de schepper de zaak zo bij elkaar houdt, zo. En dan hebben we de rollen precies omgedraaid. Zo ziet het eruit voor ons. In de toekomst ongetwijfeld niet, want de situatie behoort natuurlijk inderdaad andersom te zijn. Wel, dit vers uit Jeremia 31 heeft natuurlijk zijn parallel in de eerste plaats nog in 1 Korinthe 11. Onder andere dan. Waar in de eerste plaats, in de eerste verse gezegd wordt, vers 3 namelijk, dat Christus het hoofd is van de man, de gelovige wel te verstaan, en de man is het hoofd der vrouw. En bij nader inzien wordt aan de bovenkant de reeks ook nog uitgebreid, want God is het hoofd van Christus, staat er. Zodat de volgorde van de reeks, de hiërarchische reeks, eigenlijk is: God is het hoofd van Christus, Christus is het hoofd van de man, en de man is het hoofd van de vrouw, dus de volgorde. Maar als je bij de man begint te tellen, dan is de vrouw dus nummer 2. Daar gaat het om. En dat wordt later ook gedaan. In vers 7, waar staat, want de man moet het hoofd niet dekken over mits hij het beeld en de heerlijkheid Gods is, maar de vrouw is de heerlijkheid des mans. Zodat je ziet dat het lager in de reeks de uitdrukking is van het hogere. Oftewel, het hogere drukt zich uit in het lagere. En dan heb ik bijna gezegd, en ik heb het natuurlijk gezegd, maar ook wat de taal betreft, heb ik bijna gezegd, dat het lagere dus het hogere omvangt. Want het hogere drukt zich uit in het lagere, kan opgevat worden als dat het lagere het hogere omvangt. En dat is inderdaad de gedachte waaraan deze woorden ontleend zijn. Dus de man is de heerlijkheid Gods, maar de vrouw is de heerlijkheid des mans. Want, vers 8, want de man is uit de vrouw niet, maar de vrouw is uit de man. Wij zijn geneigd om die dingen om te draaien en te zeggen, nou, maar er is geen man die niet uit de vrouw geboren is. En dus is de man uit de vrouw, dat is voor de dames onder u, de geëmancipeerden, die dat, reik ik dat even gratis aan. Maar als je helemaal naar het begin gaat, dan is het dus andersom, want er is inderdaad de vrouw geworden uit de man. En dan staat er, in vers 9, want ook is de man niet geschapen om de vrouw, maar de vrouw om de man. Nou wordt het woord om natuurlijk gebruikt in de betekenis van terwille van of ten behoeve van, maar het is toch een aardig verschijnsel dat het hele begrip ten behoeve van in het Nederlands wordt opgevat als om. Terwijl om inderdaad de betekenis heeft ook van omvangen. Zodat je daar ook in onze Nederlandse woorden vindt uitgedrukt dat het begrip van terwille van overeenkomt met om iets heen. Dat is namelijk hetzelfde. En als er dus in Genesis staat dat de vrouw is tot hulp voor de man, dan is dat een afgeleide waarheid. Het is afgeleid namelijk van dat de vrouw de man omvangt. Alleen dit laatste, dat de vrouw de man omvangt, is de meest fundamentele manier om het te zeggen. Maar als u vraagt, wat betekent dat dan? Nou, dat betekent dat de vrouw er is om de man. Terwille van, of zoiets. Het was niet goed dat de mens alleen zei, dus inderdaad werd de vrouw geschapen. En dat is meteen bepalend voor de hiërarchie. En dat is ook de achtergrond, deze grondwaarheid is de achtergrond van dit hele schriftgedeelte. Een schriftgedeelte waarin het eigenlijk gaat om de vraag of de vrouw nou al of niet een hoedje moet op hebben als zij profiteert. Dat vind ik altijd een aardig probleem. Want u weet dat in kringen waar men zegt dat ze inderdaad een hoedje op moet hebben, daar is het haar tegelijkertijd verboden om te profiteren, zodat het vervolgens... Nou ja, laat maar zeggen. Dus waarom moet ze dan nog een hoedje op? Maar goed, dat even terzijde. Nou ja, dat zijn van die... Het is natuurlijk komisch, maar er worden wel een paar vragen tegelijk gesteld nu in ieder geval, hè? Maar men begrijpt deze dingen niet die hier geleerd worden, omdat men die grondwaarheid niet kent. Al was maar omdat men zegt dat is yin en yang, dus is het Het is niet christelijk enzovoorts. Nee, je moet die dingen kennen, anders kun je deze dingen ook niet begrijpen. Nou goed, daar zal ik niet verder op ingaan. We vinden trouwens nog meer van dit soort uitspraken in het Nieuwe Testament, maar ik zal ze niet aanhalen. Ik ga meteen terug nu naar Genesis. Waar we in ieder geval in Genesis 2 vanaf vers 21 lezen over de vrouw die was uit de man, zoals het in 1 Korinthe ook stond. Er staat namelijk in vers 21 van Genesis 2. Toen deed de Heere God een diepe slaap op Adam vallen en hij sliep en hij nam een van zijn ribben en sloot dezelfde plaats toe, met vlees staat er. En de Heere God bouwde de ribben die hij van Adam genomen had tot vrouw en hij bracht haar tot Adam. En toen zeide Adam, dit is ditmaal been van mijn been en vlees van mijn vlees. Men zal haar maninne heten omdat ze uit de man genomen is. Enzovoorts. De gedachte daarbij is tweeledig. De ene kant wordt uitdrukkelijk gesproken over de eenheid van man en vrouw in deze verse. Ik zei enzovoorts, maar ik had vers 24 natuurlijk ook eigenlijk moeten lezen, want daar vind je dat nog meer. Het gaat erom dat man en vrouw oorspronkelijk één zijn en daarom ook tot deze eenheid streven, omdat het de bedoeling is inderdaad dat ze een eenheid vormen, hoewel zij twee zijn. En dat laatste is de andere kant van het verhaal. Zij zijn twee, zij blijven ook twee. Maar het is de bedoeling dat die twee tot één worden. En als ik dat zeg, dan heb ik weer de hele heilsgeschiedenis samengevat. Dat is nooit wat anders dan dat twee één worden. Dat is het, eigenlijk, het is wat raar om het in dit verband te zeggen, maar het begrip is eigenlijk dat van verzoening. Hè? Wat vertaald wordt met verzoening. Het samenvoegen namelijk, dat wordt vertalen wij met verzoenen. Maar het samenvoegen, dat is waar het om gaat. Dat twee één worden. Of anders dat de twee vervangen worden door de één. Dat komt ook voor, want zo vinden we het in de Bijbel ook terug. Ik moet er altijd denken aan Bichtan en Teres. Waarschijnlijk kent u ze niet, want waarom die namen me bijblijven is mij ook een raadsel. Maar Bichtan en Teres waren in de poort en die werden daar verwijderd, zodat daarna alleen nog Mordechai daar zat. Dat was de geschiedenis van Esther, dus waarom ik dat onthouden heb, weet ik niet. Maar dat is het aardige. Je vindt er daar twee mannen van wie we nauwelijks wat weten, maar ze verdwijnen daar. En er komt één ander voor in de plaats en dat is de Messias, hè? Mordechai, hè? Dat is de Messias. Want twee worden tot één. Of omdat ze samen één worden, dat kan, of ze worden vervangen. De twee verdwijnen en er komt één voor in de plaats, maar de gedachte is hetzelfde. Wat eerst twee was, wordt één. Daarmee zijn we terug bij die kwestie van de heilsgeschiedenis als zodanig. Want de geschiedenis is de geschiedenis van de schepping, die uit God is, die je kunt beschouwen als gebouwd, dat woord zoon zit daarin, hè? Bouwen, ben, hè, dat weet je, bana, hè, dat weet je, hè? Zoon. Ja, God bouwde de schepping. Wel, wat bouw je nou al? Een huis, ja, inderdaad, ja. Kan niet missen, hè? Een huis wordt er gebouwd, maar hier wordt de vrouw gebouwd uit de man, want de schepping, dat huis van God, wordt inderdaad gebouwd uit God, komt uit zijn wezen voort. Het is namelijk de uitdrukking van zijn wezen en daarom woont hij daar ook in. Ja, er zijn wat problemen vervolgens. Ja, dat is tegen de Bijbel door zo. Problemen over de verhouding tussen schepper en schepping. Omdat de schepping zich is gaan verzelfstandigen. Omdat Israël zich losmaakte van de Heer. Niet leefde in gemeenschap met de Heer. Het was een afkerige dochter, stond er heel netjes. We hebben ook een andere naam ervoor. Het heet Izebel. Dat is hetzelfde, een afkerige dochter. Hè? Nee, Izebel betekent juist onaangeraakt. Wordt beschouwd niet als hoer, maar als degene die wel getrouwd was, maar niet in gemeenschap met de man leefde. Dus er was geen gemeenschap. Dat is ook zonde, ja. Heel goed. Nee, in Bijbelse zin, dat is inderdaad terecht. Dat mist het doel, heet dat dan, hè? En dat heet inderdaad zonde. Nee, maar zo is het ook, maar het is een beeld van de schepping, die zich losgemaakt heeft van God en zich verzelfstandigd heeft. En heb ik het nog niet eens over de bekende verzelfstandiging van de vrouw in het algemeen. Zeker in onze westerse cultuur tegenwoordig. Hè? Maar het is allemaal precies hetzelfde. Het is de uitbeelding van de schepping die zich losmaakt van de schepper. Die inderdaad in zekere zin daarvan los staat, maar die er niet los van kan staan. Omdat het uit de schepping schepper genomen is. Uit de schepper gemaakt is en daarom van oorsprong tot die schepper behoort en dus alleen de vervulling van zijn bestaan, van haar bestaan vindt. Ik spreek nog steeds over de schepping. De schepping vindt alleen de vervulling van haar bestaan in de gemeenschap met de schepper. Zo zit dat. En dat kun je dan weer allemaal projecteren op al die situaties waarin over dat mannelijke en vrouwelijke gesproken wordt, met name in verband met Israël natuurlijk. Maar ik zal nog iets verder gaan. Even bij vers 24 blijven nog. Daar stond: daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aankleven en zij zullen tot één vlees zijn. Het merkwaardige is, denk ik wel eens, dat hier gezegd wordt dat de man zijn vader en moeder verlaat en zijn vrouw aankleeft, terwijl je uit de gedachtegang zelf het tegenovergestelde zou kunnen besluiten, namelijk dat de vrouw de man aankleeft. Of niet? Wel, misschien hebben jullie dat niet, maar dat denk ik altijd. Hè? Als ik over die dingen lees, denk ik dat als die man en vrouw nou op weg gaan, dat de man inderdaad voorop gaat en dat de vrouw hem volgt. Nou, we kennen in Nederland ook, hoe noemen ze dat?
Zwaankleven.
Ja, zwaan. Maar dat was niet meer. Maar goed, daar gaat het nou niet. Er zijn maar enkele van de inkraut aanwezig, merk ik. Maar goed. Nee, maar de gedachte is inderdaad, ik wou zeggen, kijk, wij zien hier nogal in Nederland misschien af en toe wel eens wat mensen lopen van met Mohammedaanse achtergrond enzovoorts. En dan zie je pa voorop lopen en dan een poos niks en dan komt ma erachteraan met de kinderen en de boodschappen. En, ik weet alleen niet wie de portemonnee bij zich geeft. Maar goed. Hij, hè? Nou goed, zo'n soort situatie stel ik me dan toch ongeveer zo voor, dat namelijk de vrouw de man aankleeft, maar hier in de schrift staat dat de man de vrouw aankleeft. Wel, dat kun je ook niet ontkennen, dat een man dat doet, al doet hij dat op merkwaardige wijze. Maar u moet erbij bedenken dat deze dingen eigenlijk alleen verklaard worden wanneer we ze toepassen op de Heer, die heel uitdrukkelijk zijn vader en moeder verliet, dat wil zeggen zijn oorspronkelijke afkomst verliet, en zijn vrouw aankleefde, dat wil zeggen, dat kon eigenlijk niet. Hij trouwde ook beneden zijn stand of zoiets. Ja, hoe je dat dan maar zegt. Maar in ieder geval, hij moest zijn vader en moeder verlaten om die vrouw aan te kleven. Dat wil zeggen, hij bemoeide zich met Israël of met de schepping. Ging daarmee mee enzovoorts om daarmee een eenheid te vormen. En om dat inderdaad te brengen tot een gelukkig huwelijk. Want daar komt het verhaal op neer. Goed, dan zijn we de nieuwe schepping, maar daar komt het op neer. Zodat die man uit vers 24 in ieder geval Christus is. En die vrouw is de schepping. En nog meer speciaal, maar dat is een hele fase verder pas hoor. Nog meer speciaal worden deze gedachten ook van toepassing gebracht op Christus en de gemeente. Dat is een wat smallere toepassing, is ook wat verder weg. Dat heet niet eens verborgenheid, dat heet grote verborgenheid. In Efeze 5. Waar Paulus aanhaalt dat de man zal zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aankleven, zullen tot één vlees zijn. En dan zegt hij, dit is de grote verborgenheid, maar ik spreek ook over Christus en over de gemeente. Ik haal het niet vrij aan, ik vertaal het correcter dan dat het er staat. Dit is de grote verborgenheid, maar ik spreek dan ook over Christus en over de gemeente. Want de algemene gedachte is, dat is de verborgenheid in het algemeen, dat het inderdaad gaat over de verhouding tussen schepper en schepping. Dat het namelijk een eenheid is en dat daarom inderdaad de zoon van God zijn vader en moeder verlaat en zich zijn vrouw aankleeft, de schepping aankleeft, zelf tot schepping wordt om inderdaad de schepping te brengen tot een volgende generatie, zal ik maar zeggen. Omdat een nieuwe generatie geboren zou worden, een nieuwe schepping geboren zou worden. Of hoe je dat dan allemaal maar zegt, want er zijn verschillende varianten op mogelijk. Wij zouden de Heer moeten denken, want hij is in principe die man. Maar niettemin is het algemeen hier de uitbeelding van het mannelijke en het vrouwelijke. Maar ik zal nog verder teruggaan, namelijk naar Genesis 1, vers 22, dacht ik. Nee, 27. Ja, Genesis 1, vers 27. Waar staat, en God schiep de mens naar zijn beeld, naar het beeld van God schiep hij hem, man en vrouw schiep hij ze. Ja, dat is wat lastig. Ik heb er altijd wat over verbaasd, over die persoonlijke voornaamwoorden. Hè? Naar het beeld van God schiep hij hem, man en vrouw schiep hij hem. Dat kan niet. Nou, ze dan maar. Ik weet niet hoe nauwkeurig het Hebreeuws dat weergeeft. Het kan me trouwens ook niks schelen. Maar het is duidelijk in het Nederlands dat er een inconsequentie in zit. De mens werd geschapen naar Gods beeld en toen werd de mens geschapen man en vrouw. Gods beeld, bij God denk je aan één, maar man en vrouw is twee. Is God nou één of is God nou twee of is de mens één of twee? Hoe zit het nou eigenlijk? Als de mens naar het beeld Gods geschapen, is het dan één of twee? Hè? Het is wat ingewikkeld, hè? De conclusie is dat God ook zowel mannelijk als vrouwelijk is. Ik hoop dat u uw best doet om mij te begrijpen. Hè? Want anders heeft het natuurlijk geen zin om hiernaar te luisteren. Maar dit is alleen te verstaan door degene die weten wat mannelijk en vrouwelijk is. Hè? Maar God is ook zowel man als vrouw, vandaar dat de mens ook zowel man als vrouw is. Sterker nog, ook als je nog verder gaat, want we maken het toch maar weer even wat moeilijker. Zelfs als je nog verder gaat en zegt, die man hier, dat is niet Adam, maar het is Christus. Zelfs dan moet je zeggen dat ook Christus man en vrouw is. Maar ik moet het meteen corrigeren en zeggen dat ik wel gebruik de term man en vrouw, omdat die termen hier in onze Nederlandse Bijbelvertaling staan, maar ze staan er wel ongelukkig. In het Nederlands, want er staat niet vrouw, en ook niet man trouwens, want er staat mannelijk en vrouwelijk, er staan totaal andere woorden. Want wat vertaald is met man, dat is Sagar. Het Hebreeuwse woord Sagar, dat we kennen uit de naam Zacharia, Zacharia, Sagar of Sagar. En dat betekent, dat is het werkwoord voor gedenken, oftewel iets in je herinnering hebben, gedenken, Zacharia, Jehovah gedenkt, Jehovah herinnert zich wat, oftewel Jehovah zal doen wat hij in gedachten had, dat is gedenken, dat is iets wat van binnen zit, dat moet je onthouden hoor, Zachar, gedenken, wil zeggen in herinnering brengen of hebben, of in gedachten hebben, of dat er schiet wat in je gedachten of zoiets, hè. Dat moet je onthouden. Sagar, gedenken, maar het wordt hier vertaald met man, dat is niet zo mooi, want dat is natuurlijk niet zo, het is geen man, het is mannelijk. Want het mannelijke is namelijk, volgens dit woord, het inwendige, oftewel het is dat wat inhoud geeft, iets ergens in hebben. Ja, gedenken vertaalt men dan, wat ook een heel ongebruikelijk Nederlands woord is. Maar dat woord is het wat hier vertaald is met man, en beter met mannelijk. De Engelse vertaling geeft inderdaad keurig male. Niet man, maar male. En dan vrouw wordt dan female, vrouwelijk. En dat begrip vrouwelijk, dat komt van een woord wat men vertaalt met doorboren of doorboord zijn. En het is verschrikkelijk dubbelzinnig, maar ik moet het toch vertellen. Het betekent namelijk dat er een gat in zit. Ja. Ik vind het ook leuk dat het zo in de Bijbel staat. He? Maar het is aan de ene kant zo duidelijk, voor die mensen met een dirty mind helemaal natuurlijk. Maar het komt, is a joy forever, zeggen sommigen. Want het komt soms erg goed van pas. He? Maar dat is de gedachte. Ik was dat aan het opzoeken. Want u weet, daar ben ik heel sterk in het Hebreeuws. Nekeba. Ik weet de spelling niet. Ik weet het helemaal niet. Maar ik weet wel een strong nummer. Dat is altijd het makkelijkste, vind ik. Dat is nummer 5347. Leuk, hè? Kun je zo al bellen, dan weet je dat. Ja. Je moet gewoon F10 indrukken en dan heb je hem. Zie je wel? Druktoetsen zijn dat. De F10 is dat, ja. Ja. Er komt van nakap en dat wordt in het Engels vertaald met to puncture. Iets lek steken betekent dat. Een puncture, dat is een lekker band, hè? Dat weet u wel, hè?